Welkom bij de Happy Dyslectisch podcast. Ik ben Isa en in deze podcast vertellen bekende en minder bekende dyslectische mensen over hun beroep. Ik wil laten zien dat je kan worden wat je wil als je dyslectisch bent. Ik zit hier nu aan tafel met Sanne Vogel. En Sanne, wat leuk dat je mee wilt doen met de podcast.
Ja, wat leuk dat jullie willen komen.
Ja, nou, we gaan het hebben over dyslexie. Want jij bent dyslectisch, net zoals ik. En wanneer wist je eigenlijk dat je dyslectisch was?
Ik heb dat altijd wel gedacht, als tiener in ieder geval. Maar dat het echt officieel onderzocht werd, toen was ik volgens mij iets van 23, 24, dus echt heel laat.
Ja, dat is wel laat.
Ja.
En hoe vond je het om te horen?
Nou, het was voor mij gewoon een bevestiging eigenlijk van iets wat ik altijd al dacht. En wat ook wel, ik schreef toen al voor mijn werk, dus dan kom je er wel achter dat je heel veel taalfouten maakt. Op school had ik er niet zo last van. Ik zat op de MAVO en ik had echt hele goede cijfers voor Nederlands. Maar meer omdat ik heel goed was in boekverslagen en mondelingen, boekdingen. Had ik altijd 8 en 9. Dus toen ik niet eens het boek had gelezen, ik voor zo'n gehad was. Dus daar had niemand het echt heel erg door. Maar op het moment dat ik vanaf mijn 17e ging ik ook schrijven voor professioneel schrijven. Toneelstukken. Ik deed dat al vanaf mijn 13e, maar dat ik echt toneelstukken ging schrijven, was ik 17. Tenminste, dat ik er betaald voor kreeg, was ik 17. En dan heb je andere acteurs die mee gaan spelen en producenten die het lezen. En die zeiden wel, ja, dit klopt niet. Altijd de E's en de O's met de O's omdraaien en altijd gekke dingetjes.
Yeah.
En inmiddels, toen ik jong was, schreef ik alles nog op papier. En toen, op een gegeven moment, kreeg ik een laptop en een telefoon. En die gingen dingen al voor mij verbeteren. En op een gegeven moment kwam er Google en die verbeterde dingen. Maar daarvoor moest ik echt mijn moeder opbellen en vragen, hoe schrijf je dit woord? Omdat ik het soms, dan probeerde ik te schrijven en dan klopt het niet. En dan klopt het niet. En dan klopt het niet. En dan had ik gewoon totaal anders het opgeschreven dan dat het zou moeten zijn.
Ja, dat herken ik wel, ja.
Mijn vader is dus dyslectisch en dat wisten we wel allemaal. Dus voor mij was het ook wel logisch dat ik dat ook zou zijn. Daarom belde ik ook altijd alleen mijn moeder en niet mijn vader, hoe je iets moest opschrijven.
Ja. Ja, bij mij zijn mijn papa en mama zijn allebei niet dyslectisch. Maar ik heb wel een oom en een tante die ook wel dyslectisch zijn. Dus.
Zou het dan toch ook in de familie zitten?
Ja, ik denk het wel.
Hebben ze dat wel eens onderzocht? Weet je dat?
Ja.
Dat het erfelijk is?
Ja, dat wel. Dat weet ik, ja.
Oh, dat is echt zo?
Ja,
dat is erfelijk. Oh, wat goed. Oh, dat wist ik helemaal niet. Nou ja, goed. Het is niet specifiek goed, maar...
En hoe ging het vroeger bij jou op school?
Nou, op de lagere school was ik eigenlijk nooit echt aanwezig. Ik was er wel, fysiek. Maar ik zat altijd met mijn hoofd in andere werelden en zo. En ik ging altijd met hakken over de sloot over. Totdat ik in groep 7 kwam. En daar was meester Aad. En meester Aad die dacht, ja, jij bent hartstikke slim. Jij moet alleen gaan leren. Want ik besefte niet dat als je iets leert, dat je het dan kan. Ik dacht gewoon, je kan dingen. Want ik kon al een heleboel uit mezelf. En toen moest ik elke dag voor school eerder komen. En toen kreeg ik opeens hele goede cijfers. En toen bleek ik veel slimmer te zijn dan dat ik altijd dacht. Ik weet nog heel goed dat ik dacht dat op de lagere school, alle andere kinderen konden januari tot en met december dat hele rijtje opzeggen. Mm-hmm. En ik dacht, ja, ik ben echt dom, want ik kan dat niet. Maar ik besefte niet dat al die kinderen dat uit hun hoofd hadden geleerd en het daarom konden. Dus er miste een soort klikje in mijn hoofd die dacht, oké, als je iets... Als je iets wil kunnen, moet je daar even je best voor doen. Maar vanaf het moment dat dat klikje was gemaakt, toen was ik dus 11, toen dacht ik, wacht even, maar als ik al deze stomme schooldingen kan, want ik vond er eigenlijk helemaal niks aan, dan kan ik misschien ook wel toneelstukken maken en gaan schrijven. En toen ben ik dat gewoon gaan doen. En toen heb ik alles en alles erop gezet. Gewoon alles eraan gedaan. Dat ik dat. Eigenlijk deed ik alleen nog maar dat. Toen ging ik naar de middelbare school. Dan ging ik naar de MAVO-HAVO-klas. Terwijl ik eigenlijk ook wel naar de HAVO-VWO-klas had gekund. En in de MAVO-klas deed ik gewoon helemaal niks aan school. En in het begin had ik wel nog steeds hele hoge cijfers. Maar op een gegeven moment ging dat wel zakken. Want je moet wel een beetje iets aan school doen. Wil je hoge cijfers halen. Maar ik haalde het wel allemaal. En dan was ik alleen maar toneelstukken aan het schrijven. En dan deed ik mee met de kunstbende. Won ik allemaal landelijke prijzen. En had ik de sleutel van de school. Ging ik decors bouwen in school. Samen met mijn broer hadden we een eigen talkshow. Een revue. Ik was alleen maar daarmee bezig. Ik zat boeken te schrijven tijdens de les. En ik heb zelfs videobeelden. Ik had dan zo'n VHS-camera, want ik had geld gewonnen. Met een voorstelling die ik had gemaakt. En toen gingen mijn broer en ik een VHS-camera kopen. Dat was vroeger, had je nog geen mobiel waarop je kon filmen. Maar dat was in zo'n VHS-band in een enorm apparaat. En heb ik dus beelden gevonden dat ik mijn eigen examens inliep op de middelbare school. En dat ik vroeg aan anderen, hey, wat voor vak hebben we eigenlijk? Heb ik eigenlijk een lineaal nodig of iets? Of een geodriehoek? Gewoon mijn eigen eindexamen. En wat ik zo aan het filmen, hoor op een gegeven moment de leraar zeggen, Oké, Sanne, nu moet je ook stoppen met filmen en je examen gaan maken. En ik haal dat allemaal gewoon hakken over de sloot, prima. Maar het waren geen goede cijfers.
Ja, ik hoorde jou net ook zeggen dat dat het in het begin heel goed ging. En dat het daarna gewoon hoge cijfers en daarna, omdat je bijna niks meer deed, heel laag ging. Ja, dan merk je wel, je moet blijven oefenen. Het is niet als je het weet, ik weet het een paar dagen, dan weet je het niet voor altijd. Want je kan het ook weer vergeten.
Nou ja, maar het is ook dat de stof steeds moeilijker wordt. Dus in het begin, bijvoorbeeld met wiskunde op de middelbare school, in het begin is het echt best wel makkelijk. Tenminste, voor mij makkelijk. Want ik ben eigenlijk heel goed in, bleek later uit een IQ-test, heel erg goed in wiskundige dingen, zeg maar. Maar als je niet weet wat de termen zijn, omdat je niet hebt geleerd, dan kan je er nog zo goed in zijn, maar dan snap je natuurlijk gewoon niet waar het over gaat.
Ja, dat klopt. Ja, nou, ik had ook nog een vraagje, want ik zit ook op theaterles. En ons groepje doet wel eens mee met de volwassenen. En dan mogen wij allemaal op kleine rolletjes zijn. En dat is een heel dik script. Ik heb het nog niet gezien. Ja, dit is niet alles. En dan dit is dan iedere bladzijde van dan heel dat script. En dat is echt...
Ja, heel veel tekst.
Heel veel tekst. Dus ik wou vragen of jij misschien tips had om dat te kunnen. Want jij kan het heel goed.
Tekst leren.
Ja.
En lezen. Zo,
ja, om het te kunnen zeggen voor een publiek. Dat ook te leren, ja.
Nou, ten eerste moet je gewoon de tijd voor nemen om te leren. En bij dit script is eigenlijk heel onhandig opgeschreven. Want alles zit achter elkaar geplakt.
Ja, dat hadden wij ook al, ja.
Er moeten spaties tussen zitten. Als de een iets zegt, dan moet er daarna een spatie komen. En dan moet de ander wat zeggen. En hier zit het allemaal aan elkaar geplakt. Dus je moet tegen de persoon zeggen die dit heeft opgeschreven, doe er spaties tussen. Dat kost iets meer papier. Maar anders kan jij het niet leren. Want jouw hersenen zien gewoon één grote brei. En wat ik ook vaak doe, is mijn eigen tekst apart uittypen op de laptop. En omdat ik het dan zelf heb opgeschreven, onthoud ik het gewoon in één keer. Melchior, mijn vriend, die zegt altijd, ik zie jou nooit leren. En dan heb ik een hoofdrol in een film met superveel monologen. Zo zegt hij, ik zie jou nooit leren. Dat doe ik wel. Want toen je net hier binnenkwam, zag je waarschijnlijk ook even iets op de tafel liggen, toch? Mm-hmm. Dat is een tekst van een film die ik nu ga doen. En dan ga ik gewoon, terwijl ik even aan het opruimen ben, leer ik die tekst tussendoor. Even onder de douche. Maar ik ga niet helemaal zo voor zitten stampen. Dat werkt niet bij mij. En hoe vaker je het doet, hoe beter je erin wordt. Als een tekst slecht geschreven is, kan ik het niet leren. Dan komt het er niet in. Dus soms ga ik het dan herschrijven, zodat het wel goed geschreven is. Want ja, soms krijg je gewoon slechte tekst, omdat iemand niet kan schrijven en nou eenmaal gaat schrijven. En je moet snappen wat je speelt. En ik denk dat dat nog belangrijker is als je dyslectisch bent. Want je moet de dingen begrijpen, wil je ze onthouden. En als je het niet begrijpt, omdat het niet klopt, omdat een personage iets zegt wat helemaal niet bij een personage past, dan kan je dat ook niet goed onthouden.
Nee, dat klopt, dat herken ik wel. Ja, daar gaan we... ik zal mama ook vragen om daarmee te helpen dan. Want misschien ook te typen, dat is een hele fijne tip. Daar ga ik wel iets mee doen. Dankjewel. wat vond je lastig op school?
Ik vond denk ik het lastigste op school dat ik wel met iedereen kon opschieten, maar dat ik geen mensen kende zoals ik zelf. Die dezelfde manier van denken hadden en net zo gek waren op theater en film. En die net zo gedreven waren als ik zelf. Ik vond dat denk ik het moeilijkste. Ik merkte echt toen ik stopte met school. Ik was 16 en toen had ik mijn diploma en toen ben ik gewoon helemaal gestopt. En toen kwam ik in het theatervak en toen ontmoette ik gewoon allemaal mensen met dezelfde gedrevenheid en passie. En dat was voor mij echt een verademing.
Ja, dat snap ik. Ja, dat kan ik me wel voorstellen. Want als je als je op school niet fijn voelt, dat eigenlijk niemand een beetje hetzelfde van hetzelfde houdt als jij, dan is dat wel moeilijk, ja.
Ja, ja, zeker. En ook omdat, dat zou je misschien zelf ook merken als je, ik weet niet of er, zitten er andere dyslectische kinderen bij jou in de klas?
Ja.
En heb je daar een makkelijker contact mee of helemaal
niet?
Nee?
Nee.
Oh, wat grappig. Nee, dus dat zegt ook niks.
Ja, en wat hielp jou op school?
Gewoon mijn eigen ding doen. Ik deed gewoon mijn eigen ding.
Ja, ik snap het wel.
Maar ik ben geen goed voorbeeld, hè? Want ik ben gewoon op mijn 16e gestopt met school. En dat kon ik doen omdat ik op mijn 8e wist wat ik wilde doen met mijn leven. En dat is natuurlijk bizar jong als je 8 bent en je ziet iets en je denkt, ik zag voor het eerst een toneelstuk toen ik 8 was. Toen dacht ik, oh, dit wil ik doen. En dan niet eens het spelen, maar het maken van toneelstukken. Dus daarom kon ik me daar voor 300% op focussen. Maar later, toen ik ouder werd, ben ik ook wel jaloers geweest op mensen die wel naar de filmacademie waren gegaan of naar de toneelschool of überhaupt een opleiding hadden gedaan en met leeftijdsgenoten samen een ontwikkelingstraject ingingen. Want dat is wel, als je het zo doet zoals ik, dat is best wel eenzaam. Want je bent altijd de jongste, altijd de enige. Inmiddels niet meer, nu ben ik helemaal niet meer de jongste. Maar wel, ik ben denk ik wel 15 jaar altijd de jongste overal geweest in wat ik deed. En al vanaf dat ik 17 was, gingen kranten over mij schrijven. Eerst heel positief, maar toen ik 18 was, schreven ze me allemaal keihard de grond in. Terwijl dat kan je eigenlijk niet doen bij een meisje van 18. Dus dan moet je ook heel veel klappen vangen. Dus ik zou niet per se aanraden de route die ik heb gedaan. Het was mijn route, maar ik denk dat binnen de veiligheid van een opleiding het veel fijner is om op je bek te gaan dan in het, ja, voor een groot publiek.
Ja, en hoe heb je het dan eigenlijk een beetje voorgehouden? Want je bent niet gestopt toen er allemaal negatieve dingen over jou werden geschreven in de krant.
Nee, maar toen heb ik wel ook een burn-out gehad en dan moest ik er wel weer uitkomen. En ik denk dat en daarna maakte ik weer iets en werd weer helemaal de hemel ingeprezen. Ik heb gewoon geleerd een schild te bouwen en te beseffen dat recensenten maar mensen zijn met een mening die van hun beroep hebben gemaakt dingen schrijven over anderen in plaats van zelf iets te doen, omdat ze meestal zelf niet zoveel kunnen behalve een mening hebben over anderen. En ik heb gewoon voor mezelf besloten dat ik liever een mens ben die zijn eigen ding doet dan die de hele tijd oordeelt over iemand anders. En dat ik me dus ook niks meer ga aantrekken van mensen die kiezen om als beroep te oordelen over anderen. Is eigenlijk best wel, ja, een raar beroep.
Ja. Ja. Kun je een beetje vertellen wat voor werk je dan precies doet? En hoe dat dan?
Nou, ik schrijf. Nu ben ik een serie aan het schrijven. Mag ik nog niet zoveel over vertellen. Dus ben ik heel veel research voor aan het doen. Ben ik heel veel mensen aan het interviewen. Heel veel podcasts aan het luisteren. Heel veel boeken aan het lezen en ondertussen dingen aan het opschrijven. En ik acteer. Dus ik heb laatst in de film Foodies de hoofdrol gespeeld. Die is net uit de bioscoop. En die komt binnenkort dan op Pathé thuis in de naam Videoland. En ja, nu ga ik bijvoorbeeld een andere film doen. Dat het meer een arthouse film is. Ga ik in spelen. We hebben alles in de jaren 70. In zwart-wit. Ook super mooi. Daar ga ik dan een kleine bijrol in spelen. De moeder van het hoofdpersonage. En ik schrijf ook kookboeken. Tenminste, ik heb 1 kookboek geschreven. En ik wil heel graag een volgend kookboek schrijven. Maar nu zitten we hier in deze keuken. En die is hartstikke leuk, maar die is een beetje klein. En in het achterhuis komt een hele grote kookstudio van mij. Dus dat duurt nog even.
Ja, dat is wel heel cool dan.
Ja, dat is echt heel leuk. Ik vind sowieso met eten bezig zijn en koken en gerechten verzinnen. En hier heb je dan allemaal biologische boerderijen en tuinderijen. En dat je dan allemaal groenten uit de grond trekt. Wat je daarna opeet of wat net voor je uit de grond is getrokken. Ja, vind ik echt zoiets moois.
Ja.
En ik regisseer ook. Dus ik regisseer ook films.
Dat is heel veel.
Ja, dat is echt veel, ja.
Ja.
En vroeger toneel. Maar dat doe ik heel soms nog.
Ja. Is het een beetje moeilijk om dan alles... Want je hebt eigenlijk heel veel dingen die je net vertelde. Is dat niet moeilijk om dat allemaal door elkaar te doen?
Nou, ik vind het heel erg leuk. Vroeger deed ik veel meer verschillende projecten door elkaar. Dan ging ik overdag staan filmen. Ging ik 's avonds in het theater staan. En de volgende ochtend werd ik weer om 6 uur opgehaald om op het set te staan. Of ging ik een nachtshoot draaien en ging ik de volgende ochtend in de edit. En dat heb ik heel lang gekund. Dat was echt mijn drijfveer. Maar ik ben met mezelf daar helemaal een paar keer tegengekomen. Dat ik echt ben ingestort omdat ik zo moe was. Dus dat doe ik niet meer. En ik ben ook nu moeder van een tweeling van 2,5. Dus dan moet je sowieso keuzes maken, andere keuzes. Zo werd ik nu gevraagd om voor een supermooi project naar Zuid-Korea te gaan. 2,5 weken. Nou, vroeger was ik meteen gegaan en nu denk ik, of voor 3,5 weken. En denk ik, ja, ik kan niet 3,5 week van mijn gezin weg. Dan kan ik mijn vriend niet aandoen, kan ik mijn kinderen niet aandoen. En ik zou ze heel erg missen. Dus doordat die kinderen er zijn, moet ik veel meer kiezen. Doe ik minder projecten tegelijk. En eigenlijk is dat heel goed voor mij.
Ja. Ja. Eigenlijk zijn kinderen dan een beetje degene die je dan een beetje hier houden.
Blijf ja. Hier. En ook dat te zorgen dat ik niet dag en nacht ga werken. En dat ik veel meer geniet van de normale dingen. Zoals met elkaar in de tuin spelen. Of samen eten. Of door het bos wandelen.
Dat is ook fijn dan om dat ook echt te doen dan.
Dat is heel erg leuk.
Ja, dat snap ik. En heb je bij je tijdens je werk ook last van je dyslexie? Of?
Ja. Ja, dus soms wel. Ik werd nu bijvoorbeeld gevraagd voor een project. En dat is live televisie. En dat was met een autocue. Dus dat je een scherm hebt en dat je tekst zo over het scherm komt. Oh, en dan kijk je in die camera. En toen zei ik, ja jongens, maar ik ben dyslectisch, dus dat kan ik niet. Dan moet ik echt die tekst uit mijn hoofd gaan leren. En uiteindelijk heb ik besloten om dat project niet te doen, omdat ik mijn serie mocht maken en dat het gewoon te veel werd. Maar ja, dat zou ik niet kunnen. Toen heb ik al gezegd, ja, dan moeten we het een paar keer oefenen. Want het kan me ook voorstellen dat als ik een tekst uit mijn hoofd heb geleerd en ik zie ondertussen op iemand anders tempo het voorbij scrollen voor mijn hoofd, dat het dan totaal... een soort kortsluiting krijg in mijn hoofd. Yeah. Live voor televisie lijkt me dat niet heel fijn.
Nee.
En ik heb moeite met het uitspreken en onthouden van namen. Er zijn ook bepaalde dingen die ik dan gewoon niet goed kan uitspreken. Dat ik het gewoon niet snap. Dus ik ben sowieso... Ik weet niet of dat met mijn dyslexie te maken heeft, maar ik ben ook slecht in andere talen. Ik weet dat ik voor de film Verliefd op Ibiza, daar werd gesponsord door een drankje. Iets met, dat heet iets van Quantatres of zo, iets in het Spaans. En dan is last minute bedacht dat ik dat tegen iemand moet zeggen, alsjeblieft. Want ik was ook serveurs in die film, alsjeblieft hier in je Quantatres. Nou, dat heb ik wel 10 keer overnieuw gedaan en ik kon dat gewoon niet uitspreken. En toen hebben ze dat eruit geknipt. Toen moest iemand anders het zeggen. Wat ik ook niet heel erg vond. Want dat was ook gewoon heel erg reclame maken. Maar ja, ik heb wel moeite soms om bepaalde woorden uit te spreken.
Ja, andere talen heb ik ook heel veel moeite mee.
Ja?
Ja, Engels ook vooral. Ik heb Engelse les op school gehad. En dat was echt geen succes. Ik keek er zo... Ik zag er zo tegenop. Ik vond het echt vreselijk om iedere dinsdag weer... in een andere klas te zitten. En ik zit in groep 7. Ik zit in groep 7 nog eigenlijk. En,
maar na de zomer ga je naar groep 8.
Ja. En toen zat ik bij andere groep 6. Want ik mocht bij groep 6 gaan. Ja. En toen... Iedereen kon antwoord geven op die vragen. En ik was de enige die niet kon. Dus dat was niet fijn. Ja.
Eigenlijk zou je moeten kijken... om privéles Engels te doen. Want als ik iets... Maar ik kan Engels spreken en dat gaat hartstikke goed. Maar ik ben best wel vaak gevraagd om in het buitenland projecten te doen. En dan moet ik in het Engels een pitch schrijven. Of ik moet in het Engels een script lezen. Daar kan ik gewoon niet. En dat is het enige waarvan ik denk... Oké, dit had ik... Als ik jouw leeftijd had, had ik dit echt gewild. Dat ik gewoon privéles Engels had gehad... Omdat de wereld is nu zo internationaal. Dus later, voor wat voor werk je dan ook gaat doen... is goed Engels spreken zo belangrijk. Het zorgt ervoor dat je zoveel kansen hebt. Dus ook al is het echt heel moeilijk... zou ik echt kijken of je privéles dat wel kan doen. Zonder dat je voor allemaal andere kinderen die het beter kunnen... je ongemakkelijk hoeft te voelen. Maar gewoon puur voor jezelf, voor jouw eigen toekomst.
Ja, want dan denk je er ook meer over na. Als ik nu in de... Nu zijn ze gestopt, maar als ik in de Engelse les zat, dan dacht ik echt alleen maar aan de kinderen
om je heen.
Om me heen, ja. En niet. Yeah. En dan let ik niet op de les.
Ja, dus dan heb je ook nog een soort faalangst wat je daardoor erbij krijgt. Nou, ik zou echt. Ik zou echt op zoek gaan naar een superleuke, goede lerares of leraar Engels die jou gewoon vanaf nu al kan helpen voordat je naar de middelbare school gaat, waar je het straks weer in de klas moet gaan doen. Want het is zo handig.
Ja, dat ken ik wel. Ja, het Engels is sowieso handig om te weten.
Ja.
Ja. Ja, dan zullen we eens naar kijken dan een keertje. Zullen we daar iets mee kunnen doen. Dus lecties zijn dus niet altijd makkelijk. Waar heb jij het meeste moeite mee?
Wow. Eigenlijk eerlijk gezegd heb ik nergens meer moeite mee. Ik heb soms moeite met het oordeel van anderen. Maar dat is vooral op Instagram. Ik heb daar ook een post over geschreven. Dat als je dus in stories iets typt, dan doet de autocorrectie heel vaak iets veranderen. Ook in appjes. En soms lees ik een appje terug en denk ik, oké, snapt iemand überhaupt dat ik hier heb geschreven? En in stories blijft het dan 24 uur staan. Nee, ik ga het er niet uithalen. In een verhaal op je wol kan je nog dingen weer verbeteren. Maar in stories kan het niet. En dan zijn er altijd mensen die je dan moeten verbeteren. En dat dan denk ik echt... Dan zie ik dat en zijn mensen die nog nooit iets anders tegen je hebben gezegd. Nooit van, hé, wat leuk. Of nog nooit iets tegen je hebben gezegd, maar wel je moet verbeteren. Dat vind ik heel irritant. Dan denk ik, de taalpolitie. En daar heb ik daar een post over geschreven. En kijk, ik kan er wel mee dealen, maar ik kan me voorstellen... Ik ken mensen, zoals een van mijn beste vrienden, die niet durft te posten. Terwijl die heel leuk is en echt mooie verhalen te vertellen heeft. Maar die durft niet te posten omdat hij bang is voor kritiek. Op dat mensen denken dat hij dom is of iets. Want dat doe je als je tegen iemand zegt, jij doet dit fout. Geef je iemand anders het gevoel dat die persoon dom is. Terwijl dat is niet zo. Je hersenen werken gewoon anders. En je bent op heel veel vlakken veel slimmer dan al die personen bij elkaar. Dus ik heb daar iets over geschreven. Omdat ik ook voor jonge mensen die dyslectisch zijn. Het belangrijk vind dat het stopt.
Ja, dat zou ik ook zeggen, want het is toch, iedereen heeft zijn eigen talent en iedereen heeft zijn eigen dingetjes die ze minder goed kunnen. En kijk, wij hebben dat, ik heb dat bijvoorbeeld zelf dan met taal en spelling. En kijk, andere mensen kunnen dan weer totaal niet tekenen. En dat kan ik dan weer wel bijvoorbeeld. Nou, zo iedereen, dus dan... Is eigenlijk stom.
En je gaat er ook niet beter door. Je wordt ook niet minder dyslectisch als iemand jouw fouten gaat verbeteren. Je wordt daar niet minder dyslectisch van.
Nee.
Dus het heeft totaal nul zin. Het is ook niet als iemand een tekening heeft gemaakt en je denkt, jeetje, wat slecht, ga je ook niet zeggen van, hé, je kan beter het zo en zo tekenen. Weet je, het slaat gewoon nergens op. Je gaat ook niet, nou, ik vind sowieso mensen die andere mensen op de vingers moeten tikken of verbeteren, vind ik sowieso echt sneu mensen. Ik denk, heb je echt niks te doen met je eigen leven.
Ja. Wist je dat dyslectische mensen ook heel veel talent hebben? Dat noemen we de sterkrachten. Die heb ik hier op dit plaatje al staan.
Moet ik ze voorlezen, de sterkrachten?
Ja, is goed.
Oké. De S van samenhangende denkkracht. Je hebt vaak supergoeie en bijzondere ideeën. Je denkt vaak in mogelijkheden. De T van toekomstig gerichte denkkracht. Je ziet oplossingen die anderen niet zien. Zelfs als die verderop in de toekomst zijn. De E van epische denkkracht. Je kan plaatjes goed onthouden, maar ook herinneringen, geuren, geluiden, bewegingen, verhalen en zo. De R van ruimtelijke denkkracht. Je denkt 3D. Als je een plattegrond van een pretpark ziet, weet je gelijk waar je heen moet. En of je bent een kei in Fortnite, Minecraft, Lego of kleding maken.
Ja, en de luisteraars, als jullie meer willen weten over de sterkrachten, dan kan je op de website zoeken happydyslectisch.nl.
Vind je nou ook niet dat dyslectisch een heel moeilijk woord is voor dit?
Ja, daar heb ik het wel vaker over gehad, ja.
Ja, het is echt een gemene woordkeuze voor ons mensen, toch?
Ja, ik schrijf het ook altijd verkeerd. Zo, ja. Het is eigenlijk heel stom dat ze het dan zo moeilijk hebben gemaakt. Het kan veel, veel simpeler.
Ja, dat vind ik ook.
Herken jij zelf een sterkracht bij jezelf?
Ja, allemaal.
Allemaal?
Ja.
Oké.
Okay. Ja, allemaal. Nou ja, supergoeie en bijzondere ideeën. Ja, dat vind ik zelf wel dat ik het heb. Ik schrijf natuurlijk allemaal toneelstukken en films. En nou, ik heb heel veel ideeën over alles. je ziet oplossingen die anderen niet zien. Ja, ik denk altijd in oplossingen. Wat ook heel handig is als je regisseert. Als je een film regisseert, dan heb je een crew van ongeveer 70 man, inclusief cast onder je, die allemaal moeten gaan doen wat jij in je hoofd hebt. Dus ze moeten allemaal gaan zorgen dat wat jij in je hoofd hebt bedacht uiteindelijk in de bioscoop te zien is. Dus dan moet je eerst zorgen dat iedereen jou begrijpt. En daarna heb je allemaal problemen, want je hebt niet genoeg geld. De locatie die je wil, die is er niet. Dus je moet constant in oplossingen denken van oké, hoe kan ik zorgen dat mijn idee, mijn inhoudelijke idee, het gevoel dat ik wil overbrengen, overeind blijft binnen de mogelijkheden die er zijn. Dus dat is heel belangrijk met regisseren. Een epische denkkracht, plaatjes onthouden, maar ook herinneren. Geuren, geluiden, bewegingen, verhalen en zo. Ja, ik weet dit heel sterk uit mijn jeugd, dat we bijvoorbeeld op vakantie gingen. En dan reden we ergens en waren we verdwaald. En dan zei ik, we zijn hier al geweest. We gingen de vorige keer hier naar links en zo. En dan, ik zag dat allemaal meteen van achter in de auto. Maar ook dat ik een jaar of 21 was. En toen ging ik naar Duitsland. Ik moest toen heel vaak naar Duitsland, omdat ze mijn toneelstukken daar speelden. Dan werd het vertaald in het Duits. En dan gingen gezelschappen daar spelen. En dan was ik in de stad. Geen idee hoe die stad heet. Want ik onthoud nooit namen van steden, van plekken, van mensen niet. En dan zei ik tegen mijn toenmalige vriend, hey, als je hier naar rechts gaat, dan kom je door een steeg en daar is een kerk. En dan zei hij, hoe weet je dat? En dan zei ik, nou, dat weet ik niet. En dan gingen we het doen en dan was het zo. En dan belde ik mijn moeder en zei ze, ja, je bent hier geweest toen je 6 was. En daarna nooit meer. En dan weet ik dus niet meer hoe die plek heet.
Dat is wel echt heel knap dat je dan nog kan.
Dat is gek, hè?
Ja.
Dat is echt gek. Ja.
Ja. En wat is dan jouw allergrootste talent?
Ik denk mijn doorzettingsvermogen.
Ja, dat heb ik dan precies omgekeerd.
Heb je geen doorzettingsvermogen?
Dat vind ik zelf niet. Mijn mama die knikt die ja van wel. Maar ik vind zelf dat ik geen doorzettingsvermogen heb.
Maar misschien vind je het nog lastig om helemaal in jezelf te geloven?
Ja, dat wel. Dat is dus het grootste, ja.
Want dat zorgt er natuurlijk voor dat het moeilijker is om door te zetten. Je moet in jezelf en in jouw eigen kracht geloven, wil je de dingen waar kunnen maken die jij belangrijk vindt.
Ja, dat klopt, ja.
En geloven dat je het waard bent. En geloven dat je, ondanks dat je anders bent, of dat je hersenen een beetje anders doen dan de meeste mensen, je net zo slim bent en net zo goed bent en net misschien nog veel bijzonderder bent eigenlijk dan.
Ja. Ja, zo denk ik eigenlijk nooit over. Maar ik moet het gewoon gaan leren. Daar ben ik ook mee bezig.
Goed zo.
En heb jij nog een tip voor dyslectische kinderen?
Nou ja, wat ik net tegen jou zei over dat Engels. Dat probeer dat wel te doen.
Mm-hmm.
En probeer trots te zijn op alle dingen die jij wel kan. Ook al zijn dat misschien niet de dingen die je op school per se leert en een cijfer voor krijgt.
Ja.
Maar de dingen die je op school doet, ja, sommige zijn handig voor de rest van je leven, maar de meeste dingen, die vergeet iedereen weer. En die zijn eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. En ook ik heb alleen een MAVO-diploma, voor de rest heb ik helemaal niks. Ik heb nog nooit een dag geen werk gehad.
Oké, okay. Ja. Yeah.
En ik heb alles kunnen doen wat ik wil in mijn leven. Dus je moet gewoon je eigen pad bewandelen, wat voor jou jouw pad is. Met vallen en opstaan en vallen en opstaan. Maar.
Ja, dat is een hele goede tip. Ja. Wist je dat Walt Disney ook dyslectisch was? Nu ben ik benieuwd, wat is jouw favoriete Disney film?
Oh jeetje. Ik loop een beetje achter, denk ik, met Disney films. Ja, er is nu, volgens mij is dat van, want Pixar is ook wel Disney, toch? Dat hoort daar toch onder. Er is een filmpje, een kort filmpje, en dat heet Bao, van zo'n met dat, ja, zo'n broodje, zo'n gestoomd Aziatisch broodje, gevuld deegje.
Mm-hmm.
En dat is een korte film. En ik vind die film zo mooi. En het is het eerste wat ik mijn kinderen heb laten zien op de televisie. En ze hebben dat filmpje oneindig vaak gekeken. Het is zo prachtig, kleine, korte film van 10 minuten. Dat is echt mijn favoriet.
Oké, is goed. Heel erg bedankt dat je mee wou doen met de podcast en dat je met mij in gesprek wou.
Nou, supergoed dat je dit maakt voor alle andere kinderen.
Ben je dyslectisch en heb je een leuk beroep of ken je iemand? En wil je anderen vertellen dat je alles kunt worden wat je wilt, ook als je dyslectisch bent? Mail dan naar ize@hoi-foundation.nl. En wie weet spreken we elkaar. Doei!